Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst op de Pinksterzondag hier in de Mariakerk in Cadzand. Ook onze gasten heel hartelijk welkom. En u die via de media, thuis of elders naar deze dienst luistert. Voorganger vandaag is onze gemeentepredikant dominee Fraukje Dees. Organist is Kees Hamelink. Ambtsdragers zijn Wil Prins en mijn naam is Riet Masklee. Lector is niet zoals vermeld Nelly Verplanken, maar Wil Prins. De kinderkring die wordt geleid door Wigbert Steenbeek. Zijn er kinderen in de dienst voor de kinderkring? Nee? Geen kinderen voor de kinderkring? Wigbert, dan mag je blijven zitten. De collectes, die worden gehouden na de dienst bij de uitgang. De eerste collecte is voor zending en missie. De tweede collecte is voor kerkrentmeesters. Nadere uitleg volgt nog later in de dienst. De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar de heer Wagenaar in Sluis vanwege zijn verjaardag. Na de dienst is er koffie en thee in het Zwingebouw, waarvoor u allen van harte voor bent uitgenodigd. Komende zondag, 26 mei, is er om 10:00 dienst in de Open Haven in Oostburg. Voorganger is mevrouw B. De Waal. Bij het volgende bericht van overlijden verzoek ik u indien mogelijk te gaan staan. Op 11 mei 2024 is in Terneuzen overleden op de leeftijd van 93 jaar mevrouw P. Horste Wolfert, geboren in Lamswaarde en lange tijd woonde in Zuidzande. In 2019 verhuisde zij naar de Grote Beer in Oostburg. Zij laat 3 zonen achter, klein en achterkleinkinderen. Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden op vrijdag 17 mei jongsleden in de Open Haven, gevolgd door de begrafenis in Groede. En op 13 mei is in Emmaus te IJzendijke overleden mevrouw J.E. van Kruiningen-Dekker, geboren te Schoondijken. Zij woonde vele jaren op de boerderij, net buiten Cadzand. Zij bereikte de leeftijd van 93 jaar en laat een zoon, dochter, schoonzoon en 2 kleindochters na. Het afscheid zal plaatsvinden op donderdag 23 mei om 14:00 hier in de Mariakerk in Cadzand. Aansluitend volgt de begrafenis in besloten kring. Laten wij in onze gebeden de nabestaanden dragen. Kinderen, kleinkinderen en een ieder die haar zal missen. Dat God hen nabij mag zijn met zijn liefde en kracht en hen tot troost is. In een moment van stilte gedenken wij hen. Dank u wel. U mag weer plaatsnemen. Aan de paaskaars worden de tafelkaarsen ontstoken. We ontsteken 1 kaars voor onze verbondenheid met het Jodendom en 1 kaars voor de gemeente. Als gelovigen zijn we door de eeuwen heen onlosmakelijk met elkaar verbonden en mogen ons gedragen weten naar het licht van de nieuwe morgen. We zingen daarbij lied 970, vers 1. Vlammen zijn er velen. Namens de kerkenraad wens ik ons allen een hele goede dienst toe en zingen wij ons openingslied zo mogelijk staande, lied 686, de verzen 1, 2 en 3.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die gemaakt heeft hemel en aarde. Heer, vergeef ons al wat wij misdeden en laat ons weer in vrede leven. In de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Zingen we nu van lied 672... De verzen 1 en 2, kom, laat ons deze dag. Na het Kyriëgebed met het gezongen Heer ontferm u, zingen wij als Gloria-lied 675, Geest van hierboven. Bidden wij het Kyriëgebed, het gebed voor de nood van de wereld. Kom, o Heilige Geest, kom. Er is zoveel oorlog, geweld, zoveel misverstand en een misverstaan in onze wereld. De teleurstelling bij veel mensen, omdat het oorlog en het geweld maar voortdurend blijft doorgaan. Daardoor zijn er zoveel mensen die geen voedsel hebben, geen dak boven hun hoofd, geen vrienden om hen heen, geen medicijnen voor hun zieken en gewonden. En veel van wat we zien en horen is verbijsterend. Daarom, Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Bidden wij samen. God, wij bidden u om uw licht op deze Pinksterdag. Heilige Geest die ons wordt gegeven. Kom en laat uw stem horen dat uw woord onze geest beroert tot uw daden. En wil met uw geest in ons midden zijn door Jezus Christus onze Heer. Vandaag en al onze dagen. Halleluja. Amen. De eerste lezing is uit Handelingen 2, vers 1 tot en met 12. En aansluitend zingen wij 691, 1, 2 en 3. De geest van God waait als de wind en de organist zal het een keer voorspelen.
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: "Dat zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen?" Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben. Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië, wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar: "Wat heeft dit toch te betekenen?"
De tweede lezing is uit Genesis, Genesis 11, vers 1 tot en met 9. En aansluitend zingen wij 823, 1 en 2, Gij hebt, o Vader van het leven. Lezing uit Genesis 11, vers 1 tot en met 9. Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinjar bij een vlakte en daar vestigden ze zich. Ze zeiden tegen elkaar, laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur. De kleiblokken gebruikten ze als stenen en aardpek als pezie. Ze zeiden, laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk en ze spreken allemaal één en dezelfde taal, dacht de Heer. En wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten we naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. De Heer verspreidde hen vandaar over de hele aarde en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat die stad Babel heet. Want daar bracht de Heer de verwarring in taal die op de hele aarde gesproken werd. En van daaruit verspreidde hij de mensen over de hele aarde. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen. Hier in de Mariakerk, daar om het hoekje, hangt een echt icoon. Een icoon wordt ook wel een venster op de hemel genoemd. Icoon, letterlijk betekent dat woord beeld of afbeelding. En ja, er wordt op een icoon altijd iets afgebeeld. Vaak een Christusfiguur, maar het kan ook een ander Bijbels persoon zijn, een engel of een scène uit de Bijbel. En een icoon is een beeld, een afbeelding, maar het is meer dan zomaar een plaatje. Het verwijst namelijk naar wat achter die afbeelding ligt. Voor een gelovige uit de Oosters-Orthodoxe traditie verbindt een icoon je met degene of datgene wat is afgebeeld. En daardoorheen, daarachter met God. Een venster op de hemel, een doorkijkje naar wat groter is dan wij. naar God. Omdat het dus niet zomaar een plaatje is. De verbinding tussen onze aardse tijdelijkheid en de oneindige eeuwigheid. Ook het verhaal over de toren van Babel gaat erover. Het is een verhaal dat gaat over menselijke vragen. Een vraag als: waarom zijn er nou zoveel talen en dialecten? En waarom zijn we zo verspreid over de aarde? Daar zit natuurlijk wel het een en ander achter. In Genesis 10 wordt verteld hoe de volkeren na de zondvloed van Noach zich uitbreiden en zich over de aarde verspreiden als zegenrijk gevolg van de vruchtbaarheid. Die vruchtbaarheid die was belangrijk, want dat was hun aangezegd in Genesis 1, vers 28. Wees vruchtbaar en word talrijk. Het gevolg, een ware bevolkingsexplosie en daarbij gepaardgaande volksverhuizing. Ze verspreiden zich, lees je in Genesis 11. Ja, in Genesis 11 zien we dat woord ook terug. Maar daar krijgt het een andere toon. Want daar wordt het neergezet als iets wat de mensen als een bedreiging ervaren. Je leest dan dat we niet verspreid worden. En wat hun dus toch overkomt. Als een oordeel van God. Iedereen spreekt zijn eigen taal. Nou, dat weten we ook wel hier in de buurt. En wat voor mensen geldt, u wil het niet geloven, geldt ook voor dieren. Het is net als met koeien die loeien. Een artikeltje in de PZC over een boer die zich bezighoudt met hoe de koeien het doen in de stal en hoe ze daar met elkaar communiceren, praten. En ja, de oudere dames zijn de baas in de stal. Die loeien het hardst, om het zo maar te zeggen. En dan, ja, dan volgt de vraag van aan die boer, ja, wat gebeurt er nou als er dan een stier om de hoek komt kijken? Ja, dat is natuurlijk voor de boer een zeer belangrijke vraag, want die heeft kalfjes nodig en voor de melk. En daar had die boer dan ook een uitermate nuchtere kijk van de zaken over. Stier, Buddy, die heeft wel zin om een aantal uurtjes te spelen met een tochtige koe, zegt hij lachend. Ja, het dier maakt dan een hoog geluid dat uit zijn tenen komt. En met open mond verwoordt hij zijn diepste verlangens. Koeien, zegt die boer. Nee, de onderzoekster, Cornups. Koeien kunnen ook een gesprek heel goed openen. Wanneer ze de oren zijwaarts hebben en oogcontact maken, gaan ze een gesprek met je aan. En met een brommend binnenmonds geluid begroet de koeien de boer als hij de stal binnenkomt. En wanneer ze echt iets willen, verhogen ze hun stem. En met grommetjes maakt een moederkoe een kalfje duidelijk dat het kalfje bij haar moet blijven. Ja, je kunt maar ergens je promotieonderzoek over doen. Maar als ik naar thuis kijk naar onze kat en onze hond en naar onze parkieten, ze praten allemaal tegen je. We hebben een hond, die hoeft niks te zeggen, die weet van alles al. Die weet heel goed aan te geven wat hij wil en wat hij mag en wat hij niet mag. En wij weten ook heel goed zonder woorden vaak aan te geven wat wel en wat niet mag. Maar goed, terug naar de mensen en de wereld in het begin van Genesis. Genesis 1 tot en met 11 is het eerste deel van de Bijbel en vormt een geheel. En het leunt aan tegen een van de oudste teksten die wij kennen in de westerse wereld. Het Gilgamesh-epos. Het is een episch gedicht uit het oude Mesopotamië dat vaak wordt aangehaald als het nog oudst bestaande grote literaire werk. En de vermoedelijke datum van de samenstelling ervan is ongeveer 1800 voor Christus. Het Gilgamesh-epos, een belangrijk stuk wat gelukkig bewaard is gebleven. En Genesis 11 sluit dus dat eerste gedeelte van de Bijbel af, maar dan is het als een soort dakpan naar het tweede gedeelte. Wanneer we het nieuwe cyclus beginnen met Abraham en hoe dat dan verder loopt. Ze dwalen en ze settelen in het land van de belofte. Hier in de Joodse context van het Gilgamesh-epos, dus in Genesis 11, staat het in teken van de ballingschap. De ballingschap van de Joden was honderden jaren later, 587 voor Christus. En het gaat ook over de spreiding van de Joodse volken. En dat ze natuurlijk toch een bepaalde eenheid zochten. En dan kun je je afvragen, eenheid. Want in Genesis 11 is dat geen positief gegeven. In Genesis 11 gaat het om een bepaalde eenheid zoals God het eigenlijk niet bedoeld had. Maar je zou denken, natuurlijk mooi dat mensen naar eenheid streven. Maar wat als die vermeende eenheid iets inhoudt waardoor mensen niet tot Gods recht kunnen of mogen komen? Dat je bijvoorbeeld je niet meer vrij mag uitspreken zoals in Rusland op het ogenblik. Wat als die vermeende eenheid inhoudt waardoor mensen niet meer tot hun eigen recht en tot Gods recht mogen of kunnen komen? Het punt waarop het mis is in het Babel van Genesis 11 is de homogeniteit. Je kunt het ook heel gechargeerd zeggen, de eenheidsworst. Het denken in een eenheidsworst. Eenheid die de persoonlijke ontwikkeling en bloei in de weg staan. Eenheid omdat één persoon het voor het zeggen moet en wil hebben. Ja, hoe gaat dat dan? Dat staat de persoonlijke ontwikkeling en de bloei in de weg. Om samen beelddrager van God te zijn. Want er is de belofte en de opdracht aan de mens om heel de aarde te vervullen. En zodra mensen zich dan over de aarde gaan verspreiden, ontstaat er een proces van een onafhankelijke ontwikkeling die verscheidenheid oplevert. Zo heeft de mens zich in Afrika totaal anders ontwikkeld dan in Europa. Zo heeft de mens in Sluis zich anders ontwikkeld dan in Katzand. En is Oostburg ook weer anders en noem maar op. God is een God van verscheidenheid. En ieder mens mag zijn eigen weg vinden. En juist dat wordt altijd weer door wereldlijke en geestelijke leiders bestreden. Die zoeken beheersing, controle, om zo hun invloed veilig te stellen. Er zijn in de grote wereld tirannen die bepalen wat mensen mogen denken en doen. Er zijn er zelfs die gaan zo ver dat ze dat denken wel even voor jou doen en totaal geen luisterend oor meer hebben. En juist daarmee heeft Abraham gebroken. Want Abraham is op weg gegaan, achter de stem aan die hem riep om zich los te maken van het verleden, van zijn familie en om op weg te gaan naar Gods toekomst. Naar wat hem van Gods wegen zou toekomen. Abraham heeft zich losgemaakt als individu van de eenheidscultuur in Babel. Want over die eenheidscultuur gaat het bij de bouw van de stad en de toren in Babel. Het lijkt zo mooi dat de hele wereld één taal spreekt. Één mond. Er klinkt misschien ook wel iets van heimwee door naar een wereld waarin iedereen elkaar begrijpt. Wie zou daar levend in een wereld van onbegrip, misverstanden, tegenstellingen, conflicten niet naar verlangen? Maar bijna alles in dit compact vertelde gedeelte heeft een keerzij. De eenheid van taal is een geforceerde eenheid. Iedereen moet maar meedoen en meezeggen of scanderen. Laten we één stad worden. Doe je niet mee, dan sluiten we je buiten. Maar hebben we de verschillen? Hebben we de verschillen in het leven ook juist niet heel hard nodig om elkaar in evenwicht te houden? Immers, alleen God is één. Gaat het niet fout als mensen elkaar niet meer weten te respecteren, aan te vullen en samen op weg te gaan en te zoeken naar het land van de belofte? Dan gaat het mis. Zoals in Genesis 11. En toch blijkt God trouw. Door het oordeel heen. Want de verspreiding van de ballingschap werd een nieuw begin van zegen. Daarbij valt te denken aan synagogen die over de hele wereld verrezen. De verkondiging van het evangelie, een grote verscheidenheid aan kerken. Mensen die elkaar toch weer weten te vinden en samen op weg zijn naar het land van de belofte. En God houdt niet op te zegenen als hij oordeelt. En dat blijkt ook al in Genesis 11. De zegen van de verspreiding over heel de aarde, daar ging het over. Een mens moet leren omgaan met de verschillen. Een mens is niet gelijk aan God, maar juist afhankelijk van bewaring en van zegen. In Genesis 11 wil de mens boven die afhankelijkheid uitstijgen door een stad te bouwen met een toren waarvan de top tot aan de hemel reikt. Dan loopt het niet goed af en dan moet het als het ware weer opnieuw met Abraham beginnen. Opnieuw leren luisteren. Willen verstaan om de aarde te hoeden en te dienen. De wereld bewoonbaar te maken voor allen. De spannende vraag is, gebeurt dat ook? Daarover gaat het in het vervolg. Want in Genesis 12, daar begint het met Abraham. De geschiedenis van Israël, het volk van Gods eerste liefde. Als christenen staan wij in die belofte. En dan maken we een grote sprong en dan lezen we Handelingen 2. Op de 50ste dag na Pasen worden de grenzen van Israël naar de wereld opengebroken. Worden opnieuw mensen de wereld ingestuurd. Zo gebeurt dat in Handelingen 2. Mensen uit alle volken en van alle talen zijn daar bij elkaar. Een indrukwekkende namenlijst. En ineens gaan ze elkaar verstaan. Of nog beter gezegd, verstaat men elkaar in wat men samen te horen krijgt. En degenen die het verstaan laten zich uitzenden, uitzaaien, als zaden op de akker van de wereld. Dat is Pinksteren. En dat feest, dat vieren wij vandaag. Het feest van de uitzending. De geest is ook op ons neergedaald en wil ook ons inspireren ons de wereld in te laten sturen. Om daar te doen wat God ons heeft opgedragen. Zorgen en dienen, ondersteunen en hoeden. Samen op weg te gaan naar het land van de belofte. Halleluja. Amen. Dan is er eerst orgelspel en daarna, je mag wat verzinnen, en daarna lied 689, 1 en 3, wat altijd is geweest. aankondiging van de collecte.
De Pinkstercollectie is, collecte is voor Kerk in Actie voor de zending en vanmorgen voor Bangladesh, de gemeenteopbouw voor dorpskerken. In afgelopen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw. Voorgangers en kerkelijke vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen gemeenteleden groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap. We collecteren straks aan de uitgang. De eerste collecte is voor de diaconie, dus voor Bangladesh. En de tweede is voor de kerkrentmeesters.
Brengen wij onze gebeden bij God. God, in de stilte en de ruimte bent u aanwezig en open ons van binnenuit om stil te worden opdat uw woord in ons ontkiemt. Kom, o Heilige Geest, Veni Creator Spiritus. God, ook op het feest van Pinksteren zijn onze gedachten bij wat zich er allemaal afspeelt in de wereld. Er is zoveel tegenspraak, mensen die elkaar niet verstaan, en vaak uit zijn op eigen gelijk ten koste van alles en iedereen. Er is zoveel extremisme, zoveel polarisatie en zo weinig zelfrelativering. Leer ons mensen elkaar te verstaan en te zoeken naar samenspraak. We bidden nu voor vrede in al die gebieden waar er wordt gevochten. Voor al de mensen op de vlucht bidden wij u dat ze vrede mogen vinden. Mee mogen gaan werken aan die vrede in onze wereld. Gestalte geven aan uw opdracht. Wij bidden nu voor de natuur dat wij zorg voor haar mogen dragen. Dat we een goede balans mogen vinden tussen wat we van haar nodig hebben en wat we haar willen geven. Ruimte voor plant en dier, voor diversiteit. God, mag uw woord gestalte krijgen in ons omgaan met de ander. De een naast de ander, zij aan zij. Gelijkelijk in uw hand, zorgdragend voor elkaar. Wij bidden nu voor de zieken in ons midden. En wij gedenken ook vandaag onze gemeenteleden die overleden zijn. Mevrouw Hoste Wolfert, we danken u voor haar leven, voor de vriendelijkheid, de gezelligheid, de levenslust die ze had. Wij bidden nu voor haar 3 zonen, schoondochters, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Wilt u bij hen zijn? We gedenken ook Jenny van Kruiningen-Dekker. Vele jaren op de boerderij, op de camping. Ze laat een zoon, dochter en 2 kleindochters en schoonzoon achter. Wilt u ook bij hen zijn, mensen om hen heen geven, troosten en bemoediging geven? God, wonend onder ons als een geheim, laat uw geest op ons rusten. Uw geest van wijsheid en inzicht, van blijdheid en sterkte, van kennis en ontzag, opdat wij vervuld mogen worden van uw liefde alle dagen van ons leven. En in stilte willen we nu datgene tegen u zeggen wat een ander niet voor ons kan uitspreken. En bidden we dan nu met de woorden die Jezus ons heeft gegeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heel ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulden. En leid ons niet in bezoeking, maar verlos ons van. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied is 687, Wij leven van de wind, en dat zingen we staande. En hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Eeuwige, ze verheft haar aangezicht over u en geeft u vrede.